NPO Radio 1. NTR.
Mangiare. Dames en heren, goedenavond. Welkom in de wondere wereld van bacteriën, schimmels en gisten, oftewel fermenteren, met Christian Wey over zijn boek Verrot Lekker. Jona Freud met het beste recept voor spring rolls met kimchi. Chris Baeyema maakt kefirkaas. En een nieuwe aflevering van onze culinaire wedstrijd. Het diner. Uw presentator Petra Possel.
Dag, goedenavond en welkom bij het koken- en eetprogramma Mangiare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. U kunt reageren op deze uitzending mangiare@ntr.nl. En twitteren mag ook. Hashtag Radio Mangiare. Voordat we de diepte ingaan over het fermentatieproces, over het verrottingsproces, gaan we naar een ander zaakje dat stinkt, namelijk de kwestie Blatter. Er wordt nu gestemd over het lot van de FIFA-voorzitter. Althans, dat is net gedaan. Ronald Boot, Radio 1 Journaal.
Ja, we zitten hier in de studio. De stemmen zijn geteld in Zürich bij de eerste stemronde voor de nieuwe voorzitter. En we hoorden net al in het Radio 1-journaal dat er een tweede stemronde komt. Arman Afzaroglu, jij hebt de stemming gevolgd. Blatter kwam net tekort voor een tweede en een meerderheid, hè?
Ja, 7 stemmen in totaal komt hij tekort. Hij had er 140 moeten krijgen. Hij heeft er 133 gekregen. Dat zijn er 60 meer maar liefst dan zijn uitdager, prins Ali van Jordanië. Dus een tweede ronde. Nou ja, wie dat vorige week had voorspeld, die was misschien toen al voor gek verklaard. Want toen dacht iedereen nog dat Blatter makkelijk zou winnen. Maar na wat er deze week allemaal is gebeurd, denk ik dat voor veel mensen deze uitslag, veel mensen die af willen van Blatter althans, dat voor veel mensen dit toch een beetje teleurstelt. Omdat Blatter toch met afstand de populairste is van de twee. Hij heeft nog steeds heel veel draagvlak. Vooral, denk ik, onder Afrikaanse en Aziatische landen. En ondanks al die corruptiezaken, ondanks al die arrestaties, blijven mensen dus vertrouwen houden in Blatter. Er komt dus wel een tweede ronde. Daarin volstaat een normale meerderheid. In de eerste ronde moet je een 2/3 meerderheid halen. Dat lukte Blatter dus niet. Maar stel dat iedereen gewoon bij zijn stem blijft en dit ook de uitslag wordt in de tweede ronde, dus 133 voor Sepp Blatter tegen 73 voor prins Ali, dan heeft Blatter gewoon gewonnen en is hij voor nog eens 4 jaar de voorzitter van de FIFA.
Heb je reacties in de zaal kunnen zien?
Nee, want ze gaan gelijk door met de volgende stemronde. Ze maken nu weer die stemhokjes gereed aan weerszijden van het podium en daarna gaan ze gelijk beginnen aan die tweede stemronde. Dat komt ook omdat het ongelooflijk lang duurt. Die eerste ronde die heeft ruim 2 uur in beslag genomen. Dus gaat het nu ook weer zo lang duren en gaan we pas een uitslag krijgen van die tweede ronde rond 9 uur vanavond.
Ja, dat was inderdaad de vraag. 9 uur vanavond, nou dan gok je nog goed, denk ik. En als de verdeling een beetje 50-50 was geweest, hadden we kunnen verwachten dat er misschien nog spijt op tanden zouden zijn of dat er mensen onder druk konden worden gezet. Maar deze stemming is duidelijk, hè? Dit is een formaliteit.
Ja, het enige waar de mensen die van Blatter af willen zich misschien aan vast kunnen houden is dat een aantal landen zal denken, oh, nou ja, die meerderheid voor Blatter is dan toch niet zo groot als wij misschien hadden gedacht. Want wij hadden allemaal gedacht, nou ja, dit wint hij ook weer makkelijk. Zoals hij die voorgaande verkiezing ook altijd simpel won. Dat is dus niet zo, want het blijkt dat die prins Ali toch echt wel veel medestanders heeft. Vooral dus uit Europa, dat wisten we al. Maar ik denk toch ook wel uit Zuid-Amerika. Die geruchten sijpelen steeds meer door. Maar ja, er moeten 30 landen van mening veranderen. En dat is wel heel veel in een uur tijd. Ik vraag me af of ze dat gaan doen. Zeker omdat de mensen die vol achter Blatter staan, die komen uit Afrika vooral. En daar vinden ze Blatter een toffe peer. Daar kan die heel weinig fout doen. En ik zie niet zo goed in waarom die landen nu opeens nog van mening zouden veranderen.
Arman Afzaroglu, bedankt. We houden u op de hoogte op Radio 1. Waarschijnlijk dus rond 9 uur de uitslag van de volgende stemming. We gaan terug naar Mangiare met Petra Possel.
Dankjewel, Ronald Boot van het Radio 1 Journaal. We zijn nu helemaal bijgepraat rond de stemming. En dat wordt nog spannend vanavond. Wij gaan het vanavond in Mangiare hebben over fermenteren. Dat doen we met Christian Wey, fooddesigner, specialist op het gebied van fermenteren. Restauranthouder ook. Jona Freud natuurlijk, mijn steun en toeverlaat. Kookboekenfanaat, die kwam hier met een bak stinkende kimchi binnen.
Viel best mee.
Dat is, ja, hij rookt lekkerder dan de andere keer dat er ook kimchi ter tafel kwam. Maar toch, het is gefermenteerde witte kool. Het is een Koreaans bijgerecht. Maar gelukkig kwam ze ook met spring rolls. Heerlijke, ja, loempiaatjes noem ik het maar eventjes. En die gaan we straks proeven. Het diner, Francine is er. Francine, je hebt een inzending nog voor een
voorgerecht. Ja. Het derde voorgerecht. En dat is een mooi feestelijk coquilles. Die ga ik grillen. Ik ga het zo meteen hier doen. Dus het is ook weer heel spannend.
Op onze geheel geoutilleerde grill.
Op onze geheel geoutilleerde uitrusting. Gegrilde coquilles met een zelfgemaakte paprikasaus en rucola.
Nou, lijkt me heerlijk. We hebben lekker eten vandaag. Chris Baeyema, die is dol op kefir. Dat is zo'n yoghurtdrank die je bijvoorbeeld bij de Turk heel goed kunt kopen. En hij ging aan de slag met een thuismaakpakket voor kefir. Dus hij ging ook fermenteren. Want dat hebben we allemaal zo een beetje bij elkaar gescharreld, die onderwerpen. Christian Weij gaat er alles over vertellen. Hij is dus fooddesigner, eigenaar van pop-up restaurant Pure E in Ede en fermentatiespecialist. En hij heeft een boek geschreven, het is net uit. Het heet Verrot Lekker, over zelf fermenteren van voedsel. En daar staat dan nog eventjes ter aanmoediging onder. Eenvoudig, lekker en gezond.
Voor iedereen te doen.
Voor iedereen te doen, ja. Ik heb de receptuur gelezen en ik kon het. En dat vind ik altijd een heel goed teken. Overigens, luisteraars, als u iets wilt zeggen over fermenteren, u bent bijvoorbeeld zelf eens aan de slag gegaan met dat verrottingsproces. He, of u hebt een verrot slecht huwelijk bijvoorbeeld. Dat mag u ons ook gewoon mailen. Mandjaren@ntr.nl. U mag ook twitteren. Hashtag Radio Mandjaren. We gaan het over die rottingsprocessen hebben. Christian, mooi boek heb je gemaakt.
Dank je wel.
Fermenteren is enorm in de mode. Je slaat een eetblad open en het gaat over fermenteren. Maar leg nou eens even precies uit wat fermenteren van voedsel eigenlijk is.
Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. We maken een product met gebruik maken van micro-organismen. En dat kan een bacterie zijn, een schimmel of een gist. En eigenlijk eten we dagelijks heel veel producten die gefermenteerd worden, zonder dat we weten dat het gefermenteerd is.
En noem ze eens. Noem eens wat dingen.
Brood, bier, kaas, boter, crème fraîche, vanille, wijn. Nou, zo kun je nog een poosje doorgaan.
Vanille?
Ja, ook vanille is een fermentatieproces. Het is niet iets wat je thuis zomaar kunt gaan doen. Maar zo zijn er heel veel producten die we dagelijks gebruiken, die bij ons komen nadat ze gefermenteerd zijn.
En gefermenteerd is eigenlijk een chique woord voor een verrottingsproces.
Ja, er zijn nog wel wat discussies over. Ik heb ook een paar boze mailtjes gehad van mensen die zeiden, fermenteren is geen verrotten. Maar het is in principe hetzelfde proces als verrotten. Als een appel van de boom afvalt, dan begint hij gelijk te rotten. Maar als je dat proces controleert, dan zorg je ervoor dat alleen goede bacteriën dat rotten doen en de kwalen niet meer. En dan wordt het eetbaar.
Ja. Nee, fermenteren is al zo oud als de weg naar Rome.
Ja.
Welke gerechten of producten uit onze voedseltraditie werden gefermenteerd eigenlijk? Kunnen wij kennen?
Nou, ik denk de bekendste is zuurkool. Zuurkool is echt gewoon een product wat
komt ook in jouw
kennen.
Boek voor natuurlijk.
Ja, ik raad ook altijd aan, als je gaat fermenteren, begin met zuurkool. Want het is gewoon mooi makkelijk om te doen.
Jij bent daarmee groot geworden, hè, met die zuurkool.
Ja, mijn vader had een moestuin en die was eigenlijk wel net zoals ik, een beetje experimenteren. En die is zelfs een zuurkool gaan maken en andijvie inmaken met zout en boontjes. En dat verdween dan onder de kruipruimte. En dat kwam na 6 weken als zure kool tevoorschijn.
Want even over zuurkool, dat is gewoon met zout inleggen? Of zout?
Ja, dus
water,
zuurkool,
zout?
Nee, geen water. Zuurkool is wat we noemen droogzouten. Dus je snijdt je kool fijn, je mengt het met zout.
En witte kool, hè?
Witte kool, nee, mag ook groene kool zijn of rode kool. Mijn vader deed het ook met rode kool. Spitskool, maar die is wat teerder, dus die is eerder klaar, zeg maar.
Ja.
Je mengt het met zout en het zout heeft een aantal functies, waarvan 1 is het water eruit te trekken. Dus je hoeft niet eens zo hard te stampen. Ik hoor wel eens mensen die echt heel hard gaan stampen gelijk. Ik zeg altijd, laat het gewoon een half uur in het zout liggen en er komt al heel veel vocht uit. En de tweede functie is, en dat is eigenlijk de belangrijkste functie, is dat heel veel slechte bacteriën niet tegen zout kunnen. Dus op het moment dat je zout toevoegt, en daar is echt 1,5% van het gewicht van je kool al genoeg voor. Op het moment dat je zout toevoegt, dan dood je heel veel slechte bacteriën, slechte micro-organismen.
Ja.
En een melkzuurbacterie die kan heel goed tegen zout, tegen een hoge concentratie zout. En die heeft dan vrij spel. En
dus die melkzuurbacterie die overleeft het.
Ja.
En de andere dingen die niet goed voor ons zijn, die gaan kapot.
Ja.
Hè?
Ja.
Die overleven het zout niet. Nou is er toch nog wel een beetje dispuut over dat gebruik van zout.
Ja.
Je vertelde me ook voor de uitzending, er zijn ook mensen die zeggen, nee hoor, je hoeft helemaal niet bij elk fermentatieproces zout te gebruiken.
Nee, dat zeggen sommige mensen wel. Hè. Het fermenteert ook zonder zout, inderdaad. Maar dan heb je wel kans dat het fout gaat. Want ook die goede of die slechte bacteriën, die gaan dan het gerecht laten verrotten.
En wat is fout gaan dan precies?
Nou ja, je kunt, er zijn natuurlijk ook bacteriën waar je echt ziek van kan worden. Of die stoffen aanmaken waar je ziek van kan worden.
En ook in de sfeer van doodgaan?
Er zijn er wel waar je aan dood kan gaan, ja.
Ja, dat kunnen we die voorbeelden dan meteen even afhandelen? Dan weet
botulisme. Dat is een,
vlees dus.
Veel bij vlees, maar het is een bacterie die komt ook gewoon in de grond voor. Die zit overal. Dat is echt een hele gevaarlijke.
En wanneer loop je risico op botulisme bij het fermenteren van vlees? Of?
Ja, vooral bij het fermenteren van vlees is dat risico aanwezig. Nou is het wel zo dat er in Nederland van de laatste 10 jaren geen voedselvergiftiging door botulisme bekend is. Dus het risico is heel erg klein. Ja. Maar je wilt niet op je geweten hebben. En,
is dan zout ook afdoende eigenlijk?
Ja. Ja, maar dan wel een hogere percentage. En dat is echt bij kamertemperatuur fermenteren. Om botulisme te voorkomen is 10% zout heb je nodig. Dus dat betekent op een kilo vlees moet je 100 gram van zout gaan toevoegen. Dus dat is echt veel zout.
Ja.
Wil je het in de koelkast fermenteren, dan mag dat minder. En dan is het 5%. Dus dan gebruik je 50 gram op een kilo. En daar kan botulisme niet tegen. Daar kan die niet tegen. En ook tegen een vrij zuur product. Dus je kunt ook op het moment dat je begint met fermenteren van vlees, het gelijk zuur maken, waardoor ook die bacterie zeg maar niet overleeft.
Bijvoorbeeld in azijn zetten.
Azijn of bij het worst maken, hè, karnemelk toevoegen. Dan maak je het gelijk al zuur. Maar je brengt ook een bacterie in die het nog zuurder gaat maken.
Ja.
En daarvoor is het wel nodig dat je ook voeding voor die bacterie
maar
in die worst.
Maar dit kan je niet zomaar met de vinger in de neus eventjes zo doen.
Nee,
hè?
Nee.
Je moet gewoon even je wel goed informeren voordat je hier aan begint.
Ja, daarom staat mijn vlees-vis hoofdstuk ook aan het eind van het boek. Dat is het allerlaatste hoofdstuk.
Dus een beetje voor de mensen met ervaring.
Ja, en ik zeg ook, doe eerst gewoon dat andere. Het zure kool en ga dan over op zuivel, boter maken, crème fraîche.
Ja.
Ga dan eens een keertje kaas maken. En stap dan op een gegeven moment over op vlees en vis.
Je hebt wel voor in je boek een waarschuwing gezet, een disclaimer.
Ja,
van, het is een avontuur.
Ja.
Er zijn risico's aan verbonden.
Ja.
Die kun je niet bij ons, uitgever en auteur, verhalen.
Nee, dat is
en dat is geen grapje. Hè?
Nee, dat is zeker geen grapje. Dat is zeker geen grapje. Kijk, bij groente en fruit kun je niet zoveel fout doen met fermenteren. Het is zelfs zo dat bij het fermenteren van groente en fruit het eigenlijk alleen maar gezonder wordt. Want groente wat van het land afkomt, dat zit ook vol met bacteriën. En als daar een verkeerd beest langs is gekomen, of ze uit de kat heeft gezeten. Daar zitten bacteriën op die je niet wil. Nou, dat was je allemaal onder koud water er niet af. Dus van rauwe groenten en fruit zijn best wel veel voedselvergiftigingszaken bekend. Ga je het fermenteren en meng je het met zout, dan dood je die bacteriën en hou je alleen nog die goede over.
Dus in principe is het juist goed.
Ja.
Maar toch heeft dat hele fermenteren en producten die gefermenteerd zijn, en we horen dat vooral veel in de sfeer van de kaas, denk ik, heeft toch een beetje een kwalijke naam. Mensen zijn er een beetje bang voor.
Ja, het is kijk, we hebben het zo'n 10.000 jaar gedaan. Omdat we geen koelkast en diepvries hadden. En geen E-nummers en geen allerlei conserveringsmiddelen. En dat laatste 50, 60 jaar zijn we dat verloren. Het ging altijd van generatie op generatie. En de laatste twee generaties zijn er eigenlijk gewoon niet mee in aanraking gekomen.
Dus we koken de melk dood voordat hij in de verpakking gaat. Ja. We koken eigenlijk
alles.
We maken alles dood voordat het in de verpakking gaat.
En dan hebben we te
en
danken
de kaas
aan
is ook dood.
Nou, niet alle kaas. Hè. Er zijn nog je hebt wel rauwmelkse kaas. En ook
tuurlijk, maar ik bedoel, ik heb het dan even over de supermarkt kaas in die vacuümverpakking.
Ja, ik ga je straks een kaas laten proeven die ik zelf gemaakt heb. Van rauwe melk. Nou, dat is wel heel wat anders.
Zit er ook een disclaimer bij?
Hebben wij weer.
Ja, nee.
Ik vertrouw jou volledig.
Ik heb hem net nog geproefd en ik zit hier. Dus.
Je ziet er ook heel goed uit.
Maar het is volgens mij ook, want mijn schoonoma, noem ik haar altijd, in Groningen, die maakte alles in. Het valt natuurlijk ook onder inmaken.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ze nu fermenteren noemen in heel veel opzicht. Maar inleggen in het zout gebeurt heel veel.
Laten we even alle proeverijen nu bij elkaar schrapen. Wij gaan zo proeven, maar we gaan even naar Ronald Boot. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de kwestie Blatter. Ronald Boot, Radio 1 Journaal.
Ja, en wij gaan meteen praten met Arman Afzaroglu, die het congres van de FIFA volgt. Opnieuw opmerkelijk nieuws, Arman.
Ja, het is gebeurd. De tweede stemronde was niet eens meer nodig, want prins Ali heeft besloten zich terug te trekken en zijn nederlaag te accepteren. En daardoor is Sepp Blatter verkozen tot nieuwe voorzitter van de FIFA. Gaat dus beginnen aan zijn vijfde termijn als baas van de Wereldvoetbalorganisatie. En ik zie nu dat Blatter zich ook al heeft gemeld op het podium. Prins Ali was er zojuist eventjes. Bedankte iedereen die op hem gestemd heeft en gestemd had en vertrok. En Sepp Blatter gaat nu beginnen aan zijn overwinningstoespraak. Want ja, dat is het. En wat er deze week ook allemaal is gebeurd, het maakt allemaal helemaal niks uit. Want Blatter heeft de meerderheid, een afgetekende meerderheid, en is dus gewoon weer de voorzitter geworden van de FIFA.
Het applaus, en u hoort Sepp Blatter met zijn redenvoering. Maar daar hoort u meer over in onze volgende programma's. Wij gaan nu naar Petra Possel met Mangiare.
En bij Mangiare weten we nog niet of we wel blij zijn met Sepp Blatter. Maar wat we wel doen is gewoon lekker dooreten. Dat is maar het beste wat je kunt doen in tijden van cholera. Christian Weidt zit hier aan tafel in Mangiare. Hij weet alles over fermenteren. Hij geeft ook workshops fermenteren. Hij is overigens nu in een warenhuis waarvan we de naam niet mogen noemen. In Ede. Maar ik denk dat er in Ede heel weinig warenhuizen zijn. Ik kan
er is er nog wel één. Oh, ja. Die mag je ook niet noemen.
Nee, maar dit is een pop-up. Dus dit is een tijdelijk warenhuis. En daar zijn ze met 30 mensen. Zijn ze allemaal ondernemers. Allemaal machtig mooie ambachtelijke producten aan het doen dit weekend. Nog tot en met morgen.
Morgen ook nog. Ja? Het zijn meer dan meer mensen. Maar het zijn 30 ondernemingen. Ja. Allemaal ambachtelijke. Dus er zitten kleermakers bij. Er zitten goudsmid bij. Er zijn mensen met bloemen bezig. Ja. En verschillende horeca. Echt die bijzondere dingen doen. Waaronder ik met mijn eigen horeca. En mijn collega's zijn op dit moment hele mooie hamburgers aan het maken. Met kimchi. Dus echt gefermenteerde kimchi
die
en crème fraîche.
Ja.
Op een mooi zuurdees broodje uiteraard.
We gaan nu eventjes eten, Christian, wat jij mee hebt genomen. Want we krijgen nog heel veel te eten vandaag. Misschien ook nog wel lekkere jacobsschelpen. Daar reken ik een beetje op. Of jacobsschelpen, gaan we die eten vandaag? Ja, die gaan we eten. Wat staat hier op, wat heb je meegenomen voor ons?
Wat ik heb meegenomen is een zuurkool. Ja. Die heb ik 2 weken geleden gemaakt. En het is dus echt alleen maar kool met zout. Ja. En hier zit wel wat kruiden door met je koriander en korianderzaad, peper. En, ja. Ik heb onderin de emmer een hele grote stuk venkel gedaan.
Ik vind het lekker.
Ja, hij is lekker, hè?
Dit is nu nog maar 2 weken oud. Ja. Hoe lang gaat dit door, dit proces?
Dit kan nog wel 3 jaar zo staan. Dan wordt het
onder
lekkerder.
Het vocht, hè, moet het
onder
dan
onder het
staan.
Vocht, ja, dat is een goede tip. Onder
en
het
in
vocht.
Het donker, denk ik, of niet? Of
niet in de vensterbank, maar donker hoeft niet per se.
Oké.
En kijk, de VOC-schepen namen dit mee, hè? Om scheurbuik te voorkomen. Mm-hmm. En zelfs 2,5 jaar later hadden ze geen last van scheurbuik, omdat die vitamine C heel goed geconserveerd wordt in de kool. En dit is nu wat ik noem na 2 weken een hele mooie koolsalade.
Ja.
En als je nog 4 weken laat staan, dat is zeg maar de zure kool zoals wij hem kennen voor een stampot.
Precies, ik vind het als koolsalade ook lekker. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel lekker is in combinatie met andere leuke frisse dingen.
En supergezond, hè?
Dan gaan we daarnaast naar de
crème fraîche.
Crème fraîche.
Ja. En crème fraîche.
Heb je zelf gemaakt?
Ja. En crème fraîche is een van de makkelijkste recepten in het boek. Dat is echt een kwestie van 10 seconden werk en 24 uur wachten.
Ja. Oké, vertel die 10 seconden even. Dan kunnen we gewoon thuis.
Ga je timen? Het is gewoon een slagroom. Je neemt gewoon een bekertje slagroom. Mag uit de supermarkt zijn. 250 milliliter. Je doet dat in een pot. Je doet er 1 eetlepeltje goede karnemelk bij. Dus een boerenkarnemelk of een mooie biologische karnemelk. En dat roei je een keer door. Dek je af. En dat laat je 24 uur staan. En dan heb je eigen gefermenteerde crème fraîche.
Nou, het smaakt heerlijk.
Het is ook wel heel lekker, maar ik weet wel dat heel veel mensen daarbij denken van ja, nu als ik een bekertje slagroom koop, kan ik net zo goed een bekertje crème fraîche kopen.
Ja, alleen voor een bekertje crème fraîche betaal je voor de helft, 125 milliliter, meer dan voor die 250 milliliter
slagroom. Dat is een financiële kwestie.
Kijk. Ik had een aantal topkoks bij mij in een workshop zitten, terwijl ik mijn verhaal aan het doen was en crème fraîche verteld had. Na 10 minuten zeiden ze, ja, we hebben ondertussen al even uitgerekend wat het aan kosten scheelt als we het zelf gaan maken. En dat is ook zo.
Dus
naast dat het
bitter.
Lekkerder is, is het ook gewoon. Ja. Is veel van het fermenteren ook goedkoper om zelf te doen.
Kaas heb je gemaakt.
Ja.
Dat
is
gaan we nu proeven.
Ja, dat is een blauwe kaas.
Ja, heerlijk lijkt.
Het recept staat niet in mijn boek. Ik heb in mijn boek het recept staan voor brie. Met als tip erbij, je kunt ook blauwe kaas op dezelfde manier maken. En dit is rauwmelkse blauwe kaas.
Pittig zeg. Ja, heerlijk.
Hè? Lekker man.
Wat een volle smaak.
Ja. Kijk, en dat is het leuke van het zelf fermenteren. Ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag, waarom zou ik gaan fermenteren als ik het kan kopen?
Nou, goede vraag.
Nou, de industrie die wil zoveel mogelijk van zijn product verkopen. Daar leven ze op. Dus wat ze zoeken, is een product met een gemiddelde smaak. En dat betekent dat als jij van een pittigere kaas houdt, ja, dat je niet aan je trekken komt. En hou je van een hele milde blauwe kaas, kom je ook niet aan het trekken. En dat is hetzelfde met zuurkool. Want de smaak die je in de winkel koopt is gemiddeld. En als je zelf gaat fermenteren, bepaal je zelf
Is dit nou ingewikkeld, die blauwe kaas maken?
Nou, ik zou er niet mee starten als je gaat fermenteren. Nee. Maar uiteindelijk is het niet heel moeilijk. Maar ik zou dan eerst een keertje brie maken. Want brie is is makkelijker omdat het met rijpen veel makkelijker gaat. De blauwe kaas is vooral het tricky punt is het rijpen.
Ja.
Maar het maken tot aan dat je het stort, zeg maar. Dat je de kaas kan storten, is niet moeilijk. Nee.
2 weken geleden ben jij getrouwd. Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Wij vinden het wel jammer, hè, Jona. Ja. Hij is gewoon van de markt nu.
Ja, maar, dat is dan weer jammer.
Ja, dat is zo'n fermentatieknul. Dat is toch best leuk. Ja. Maar
zijn ze thuis niet altijd mee eens, hoor. Je moet heel wat proeven.
Ja, er staat overal staan die bakken te rotsen natuurlijk, ja, in jouw huis.
Tela is dat vol.
Maar ter ere van de bruiloft had jij voor de gasten brie gemaakt.
Ja. Ja.
1,5 kilo brie.
Ja, klopt. Rauwmelkse brie. Dus bij een boer gehaald. Echte rauwe melk. Een biologische melk.
Ja.
En dus brie van gemaakt. En een blauwe kaas. En we houden allebei niet zo van zoet. Dus we hebben geen taart gemaakt of taart laten maken. Maar we hebben verschillende kazen. Echte mooie kazen opgestapeld als een bruidstaart. Druifjes erbij, amandeltjes. En mijn eigen brie liep er echt zo overheen. Als een soort slagroom.
Wat leuk.
Op een bruidstaart.
En viel het in de smaak bij de gasten?
Bij de meesten wel. Maar sommigen zeiden van, joh, deze kaas is echt niet goed. Maar dat is wat. Weet je, ik hou van een hele uitgesproken smaak.
Ja.
Deze was nu zo'n 4-5 weken gerijpt. Maar na een week kun je hem ook al eten. Alleen dan is hij wat steviger en is hij veel minder heftig van smaak.
Ja, ja. Jona, jij hebt kimchi gemaakt. Ja. Koreaans bijgerecht, wat de Koreanen eigenlijk bij alles eten.
Nou, is het wel zo dat volgens mij de kimchi die ik heb gemaakt wel echt een recept van jou zelf is? Want ja, er zitten hele interessante toevoegingen worden erbij gedaan.
Want je hebt de kimchi uit het boek van Christian bijgemaakt.
Ja, 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 ja. Okay, ik denk, we gaan dit helemaal testen. Hij mag nu proeven of het mij gelukt is om dat te maken. Maar ik had wel een paar vragen. Ik vraag me, je maakt een soort maïzena-papje.
Ja.
En daar doe je die hele klein gesneden groenten doorheen. Je moet dus je voorstellen dat ik bezig ben radijsjes in blokjes te snijden.
Ja.
Ik denk, normaal gesproken een vrij zinloze handeling. Maar
het moet gebeuren, hè?
Het moet gebeuren voor de kimchi. Maar waarom zit daar een maïzena-papje doorheen? Vroeg me af wat dat de functie van was.
Niet voor het fermenteren. Dat is gewoon puur voor het binding, zeg maar, dat je dus gewoon een mooi eindproduct krijgt. Zoals die er nu ook uitziet. Gewoon de mooie koolbladeren, dan een beetje een sausachtige groente eraan vast. Dit is ook wat het hoort te zijn. En hij smaakt ontzettend lekker. Hij is
goed
gelukt.
Ik vind hem heel goed.
Wil je hem ook proeven?
Ja, graag.
Maar dan willen
bij kimchi namelijk, de vorige keer dat we kimchi hadden, dat was bij een uitzending over Koreaanse eten, was die extreem heftig.
Ja.
Hij stonk echt een uur in de wind. We hebben gewoon een ploeg moeten halen om die studio een beetje.
Nou, heb ik expres, want er staat in het recept van in het boek staat dat je na 3 dagen is hij op zich goed.
Ja.
Maar je kan hem langer laten staan om hem verder te laten verzuren.
Ja.
Wat zou jij nou met deze kimchi? Zou je denken van, nou ja, hij moet eigenlijk wat langer blijven staan om inderdaad wat zuurder te maken?
Ja, ik vind hem zo, als salade, als bijgerecht bij een mooie rijsttafel.
Maar zo krijg je hem bij de Koreaan niet. Zeg.
Nee, dan gaat hij verder.
Nee, dan gaat
maar wat
verder.
Ik ook gedaan heb, is ik heb hem zeg maar vernederlandst.
Okay.
En dat vind ik wel leuk om met die recept te doen, want vaak zie je zo'n echt Koreaanse recept. Daar zit ook vaak producten in die we hier niet heel moeilijk kunnen krijgen. In Ede in ieder geval wel. In Amsterdam zal dat makkelijker zijn.
Mm-hmm.
En dus ik vind het leuk om een gerecht te maken, een recept te maken, wat mensen ook thuis echt kunnen. En niet dat je een hele waslijst hebt waarvoor je naar de toko moet of de hele stad en land af moet.
Ja, dat vind ik een heel goed idee.
En kan je hem nou nog heel lang bewaren of niet?
Ja, zeker.
Maar moet hij dan onder vocht komen?
Ik zou er wel wat vocht overheen laten lopen. Ja, en dan in de koelkast. En in de koelkast vertraagt het proces. Hè?
Ja.
Dus die bacteriën die worden heel traag. En dan kun je hem echt heel lang bewaren. Ja.
We gaan straks na 7:30. Want om 7:30 worden we even bijgepraat weer over de kwestie blatter, hoor ik net. Gaan we het hebben over kefir. En dat is een yoghurtdrank. Chris Baeyema die heeft dat zelf gemaakt. Dat is ook een fermentatieproces.
Ja, zeker.
En we krijgen een mail binnen van een luisteraar die zegt, ik kan me een radioprogramma herinneren uit de jaren 60, 70... waarin kefirplantjes gevraagd, geruild en aangeboden werden.
Ja.
Toen was het een hype.
Ja.
Nu dus weer. Ja. Een van de oudste conserverings- en bewaarmethoden. Fijne uitzending, vindt hij dit.
Ja, leuk om te horen. Nou, ik schrijf het ook in mijn boek. de jaren 70 had ook een fermentatie-revival.
Ja.
Maar het leuke van deze revival is... Kijk, in de jaren 70 hadden we geen internet. Dus wat er gebeurde toen met fermenteren... dat waren de gerechten zoals we ze in Nederland kenden. En dan kefir kwam er nog wel bij. En bij sommige mensen kombucha. Maar nu hebben we internet. En die revival is niet alleen maar in Nederland. Het is in Amerika begonnen. Het is gewoon wereldwijd. Het
gaat wat zet nou aan tot die revival?
Ik denk vooral dat mensen op zoek zijn naar echte verhalen. Echt eten. Mensen zijn dingen zat. Mensen zijn de schandalen zat.
Nou. Het woord authenticiteit dreigt nu te vallen, hè? Denk ik wel. Of niet?
Ja, ik denk het wel. Ja.
Ik denk ook dat inderdaad heel veel mensen zelf zijn gaan tuinieren.
Ja,
en het is
ook
natuurlijk een hele mooie manier om die overschotten aan groenten die je de hele tijd uit die tuin haalt. Want wat moet je in godsnaam nou 35 dagen achter elkaar sla eten? Terwijl als je het inderdaad inmaakt, dan kan je er heel lang of heel
lang mee bewaren. Ja, dan kan je er mee door. Ja. Dat is één. Maar ik heb ook heel veel mensen in mijn workshop die komen vanwege de gezondheid. Omdat het gewoon gezond eten is. Hè. Niet alleen de bacteriën die erin zitten zijn goed voor je gezondheid. Maar er worden ook heel veel gifstoffen en stoffen die voor ons moeilijk verteerbaar zijn, worden al voorverteerd door het fermenteren. En er worden ook voedingsstoffen aangemaakt. Dus ook vanuit de gezondheidshoek wordt er echt gekeken naar fermentatie.
Ik kwam ook tegen dat cola eigenlijk het product is van fermentatie.
Nou, echte cola niet, maar mijn cola wel, ja.
Ah, jouw cola wel. Maar wat is er dan met jouw cola wat er niet met de echte cola is?
Er zit veel minder suiker in en geen synthetische smaken. Dus het is echt een cola op basis van verse kruiden en specerijen. Je bepaalt zelf hoeveel suiker erin gaat.
Ah, maar gewoon in die flessen cola, zoals wij die in de supermarkt kopen, daar wordt niks aan gefermenteerd. Wijn wel, hè? Wijn wel.
En kijk, maar het leuke is van het fermenteren met melkzuurbacteriën en ook met gisten natuurlijk. Die hebben als bijproduct, kunnen als bijproduct CO2 hebben. En CO2, nou, dat is waarmee je bier op druk brengt. Dus als jij zelf cola fermenteert en je sluit het dopje af van je fles, na 2 dagen staat hij onder druk en dan heb je een bubbeltje in je cola zitten. Net zoals in champagne. Dus veel fijner van bubbel.
En van smaak misschien ook wel. Er is verkeersinformatie.
Het blijft nog steeds druk rond Amsterdam, want daar is zometeen het concert in de arena van de toppers. Dat levert files op de A1 vanuit Amersfoort tussen Naarden en Muiden-Oost 5 kilometer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel nog langzaam rijden. Op de A6 Lelystad naar Muiden bij knooppunt Muidenberg nog altijd 6 kilometer. En het blijft druk rond Den Helder vanwege de problemen eerder vanmiddag met de veerboot naar Texel.
U luistert naar het programma Mangiare. Wij praten over eten en over koken. En vandaag in het bijzonder over fermenteren. Dat is een verrottingsproces. Maar er komen ook allerlei gasten over de vloer waarvan we de komst nog niet wisten. Zoals Sepp Blatter bijvoorbeeld. Want daar is van alles mee aan de hand. Daar is over gestemd. En hij heeft dat natuurlijk met de meerderheid gekregen. Dus. Maar we gaan even naar Ronald Boot. Die praat ons bij van het Radio 1 Journaal.
Ja, nogal wat ontwikkelingen in Zürich. Er is een stemming geweest. 133 voor Blatter en 73 voor Prins Ali al-Hussein. Dat betekende net geen 2/3 meerderheid voor Blatter. Maar na die eerste stemronde heeft Prins Ali al-Hussein zich teruggetrokken.
I just wanted to thank all of you. It's been a wonderful journey in terms of knowing you, working with you, seeing the challenges you have. And I want to thank in particular all of those of you who were brave enough to support me. But having said that, I'll be withdrawing from the race. So thank you all very much and I wish you the best of luck for the future. Thank you.
Prins Ali bedankte. Fijn dat we met u hebben mogen werken, zei hij. En hij bedankte met name degene die moedig genoeg geweest zijn om op hem te stemmen. En ja, Sepp Blatter is dus de winnaar en hij begon zijn speech zo.
I would like to give compliments and express my gratitude to His Royal Highness Prince Ali.
Hij had dus complimenten voor de prins. En dan in Zürich verslaggever Edwin Schoon. Edwin, zijn er al reacties daar in de zaal?
Ja, zeker. Buiten de zaal. We staan de mensen op te wachten die naar buiten komen. Daar was net Greg Dyke, de voorzitter van de FA. Als eerste stormde die naar buiten richting het vliegveld, boos. Wij konden hem net even 2-3 vragen stellen en die zei, ja, dit is niet het einde van het verhaal. Hij was erg teleurgesteld in die 73 ten opzichte van 133 en de uitslag gezegd. Met de schandalen die deze week naar buiten zijn gekomen en het feit dat de FBI heeft gezegd, dit is nog maar het begin, kan dit niet het einde van het verhaal zijn voor de komende tijd. De komende maanden zal er nog veel gaan gebeuren. We gaan met de Europese landen bij elkaar zitten. En daar gaat dit is gewoon niet het einde van het verhaal. Mike van Praag is ook net naar buiten gekomen. Ik kon even een klein stukje alvast meeluisteren van het interview dat wij nu aan het doen zijn met hem. Dat betekent dat hij heel duidelijk zei, ja, we zijn teleurgesteld in deze uitslag, hadden er meer van verwacht. En op 6 juni komt u even bij elkaar rond in Berlijn, rond de finale van de Champions League. En dan wordt er verder over gesproken wat er zou kunnen gaan gebeuren. Het was al heel opvallend dat zowel Michel Platini, de baas van de UEFA, als Mike van Praag niet wilden uitsluiten dat er misschien een grote stap zal volgen en dat er een soort breuklijn zou kunnen ontstaan tussen FIFA en UEFA. Hier is in ieder geval het laatste woord nog niet over gezegd.
Is er meer duidelijkheid gekomen de afgelopen uren of er meer landen voor te porren zijn, zo'n uitstappen uit de FIFA?
Dat is nu nog niet duidelijk. Vanochtend liet Van Praag wel doorschemeren dat er ook landen buiten Europa zijn waarmee gesproken wordt. In ieder geval is het zo dat het machtigste blok daarin zal de UEFA zijn. De UEFA is natuurlijk wel de machtigste bond van geld. Heeft de meeste, de duurste spelers, de rijkste clubs, de lucratieve Champions League. Een machtig blok in het wereldvoetbal. Maar vandaag is het maar weer eens gebleken dat dat niet voldoende is om deze verkiezingsstrijd om het voorzitterschap van de FIFA te in hun voordeel te beslissen. Dus ook zij moeten zich beraden over wat is nu de beste stap.
Edwin Schoon vanuit Zürich, we horen je straks terug in Langs de Lijn tussen 10 en 11 uur. En wij gaan terug naar Mangiare met Petra Possel.
Dankjewel, Ronald Boot, Radio 1 Journaal. En het ging over de kwestie Blatter, die gewoon door kan gaan. Straks dus op deze zender meer daarover. Wij hebben het in Mangiare en kunt nog steeds blijven reageren. Mangiare@ntr.nl. Overigens, dank voor uw reacties. Ik begrijp uit de reacties dat u zich zorgen maakt over uw bloeddruk thuis. Dat kan, dat begrijp ik, want het gaat met heel veel zout gepaard. Ja. Ik denk dat dat de kwestie dan ook is. Ja. Een luisteraar stuurt ons van, hey, hoe zit dat nou, Jos Marijnissen? Fermenteren, is dat niet, heeft dat niet enorm veel andere gezondheidsrisico's, zoals een hoge bloeddruk?
Het zoutgehalte is het enige minpuntje. Ja. Alleen ook daar kun je wat aan doen. Wat ik al zei, 1,5% zout gebruiken in groente- en fruitfermentatie is eigenlijk al genoeg. Dus dat betekent op een kilo kool 15 gram zout. Dat is al genoeg om het fermentatieproces veilig te laten verlopen. En wil je van het eindproduct dat het minder zout is, kun je hem bijvoorbeeld afspoelen. En de kool kun je goed afspoelen of iets afkoken of even in het water laten staan. Klein nadeel daarvan is dat de smaak ook iets afneemt.
Ja.
Maar heel veel producten zijn smaakmakers. Dus die gebruik je in kleine hoeveelheden. Kijk, als ik een augurken maak in pekel, ja, daar eet ik er één van. Ik ga niet een heel bord leeg zitten eten. Dus
moet
dat
is eigenlijk ook gewoon een tip.
Je moet oppassen met wat je er dan bij doet. Want het punt met zout, ik heb een aantal jaren geleden was ik mede-organisator van een festival in Wageningen, voor de Wageningen UR, met het thema zout. Kijk, wij krijgen het meeste zout binnen door alles wat de industrie ons voorschotelt. Neem een diepvriespizza, daar zit 6 gram zout op. En 6 gram zout is het maximale wat we binnen zouden mogen krijgen. Het is niet zozeer het wat je zelf maakt. Want als je zelf het maakt, dan heb je het in je eigen hand. Dus maak je een zuurkoolstampot met eigen gefermenteerd zout. Of eigen gefermenteerde kool. Kook dan je aardappels zonder zout. Dus hou rekening mee hoe je het afmaakt.
Ja, ik snap het. Nou, goed verhaal, Christian. Dank je wel. We gaan luisteren naar kefir. Want kefir is ook het product van fermentatie. En onze eigen verslaggever Chris Baeyma, ja, die had zo'n pakket en die ging daarmee knutselen.
Lief culinair internetdagboek. Vandaag kreeg ik van Mangiare-host Petra Possel te horen dat er een uitzending komt over fermentatie. Dit zou betekenen dat ik eindelijk aan mijn eigen kefircultuur zou kunnen werken. Kefir is een frisse, lichtzure melkdrank die bij het drinken een lichte tinteling op de tong geeft. De drank kent haar oorsprong in de noordelijke Caucasus. Kefir is omgeven met schier eindeloos mythische verhalen. Maar de porté ervan is Het is supergezond en het helpt je ook superoud te worden. Om de drank te kunnen maken heb je zogenaamde kefirkorrels nodig die je bij melk moet voegen. De kefirkorrels zijn te bestellen op het internet. Lief culinair dagboek. Ik heb een cultuur besteld en die is vandaag afgeleverd. Ik ben benieuwd hoe het samengestelde gezin hierop gaat reageren.
Oké, jongens. Even verzamelen hier rondom de tafel. Ik heb iets nieuws. Zoals jullie hebben gezien, ik heb een doos opgestuurd gekregen.
Ja, met die ene.
Met daarin een kefircultuur.
Oh, die witte doos.
Die witte doos. Oh. En een kefircultuur, wat is dat? Daar heb ik een boekje ook bij gekregen. Dat is een symbiose van specifieke melkzuurbacteriën en levende lactosegistcellen.
Dat dacht ik al.
Dat dacht jij al. We gaan namelijk een soort karnemelk maken hiervan. Wat hebben we nodig? Gistcellen. Die gaan we even uitpakken.
Maar dat is toch die lactose?
Zoals verwacht wordt er niet heel enthousiast gereageerd op een nieuw initiatief waarmee ik het samengestelde gezin probeer te verrijken.
In een zakje.
Iemands borstimplantaat gone wrong.
Heel erg jammer. Wanneer de melk bij de kefirkorrels is gevoegd, moet die in een donkere ruimte 24 tot 48 uur fermenteren.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
45 uur.
Zal ik het doen?
Dan
doe ik het nog. Hoort dit?
Dit hoort.
Cool.
Maar wat is het weinig?
Ja, nee, maar het was maar 400 milliliter melk. En het is een soort...
Het ziet eruit als eerder yoghurt dan karnemelk, vind ik.
Ja.
Ja, het ziet er heel goed uit. Het is een soort... Ja, wat is het? Een soort yoghurt eigenlijk. Dat gaat erin.
Nee, een soort van... hoe heet het? Kwark.
Kwark lijkt het, ja.
Die heel lang niet geroerd is.
Ik pak de plastic zeef... Want de metalen zeef zou de cultuur kapot maken.
Kefir gaat in de zeef.
En moet je het erin.
En dan moet ik het een beetje rondscheppen. Want de korrels, die kan ik uiteindelijk nog een keer gaan gebruiken. Dit is nu de kefir geworden. En die ga ik in de ijskast zetten.
Ijskast?
Die zei ijskast.
Dit is nu de kefir en die ga ik in de ijskast zetten.
Wanneer de gezeefde drank lekker koel is geworden, kan die worden genuttigd. En toen gingen we drinken.
Hier, Joep.
Moet ik het helemaal...
Je moet het drinken, want het is gewoon voor de landelijke radio.
Probiotica.
Het is heel gezond ook nog. Eén, twee.
Een yoghurt.
Ja, het is hem nog niet, hè?
Ik vind het te gistig. Het smaakt een beetje naar brooddeeg.
Teun?
Ik vind het yoghurt, dan net iets zuurder. Ik vind het wel lekker.
En Joep?
Ik vind het niet zo lekker.
Ik ben wel op de goede weg, maar het is hem nog niet, denk ik.
Maar heb je dan een idee over wat je anders zou moeten doen?
Je kan experimenteren met de hoeveelheid van, van de cultuur die je erin doet. En hoe lang je het wegzet.
Lief dagboek, ik zet de kefir iets minder lang weg, 24 uur... en besluit deze te presenteren aan een vriendin als die bij ons langskomt.
Dit is echt heel lekker.
Ja, en nu even serieus?
Ja, ik meen het.
Ja,
ja, het is hartstikke lekker. Probeer. Het is eigenlijk gewoon een soort karnemelk, maar wat pittiger.
Ik vind deze beter dan de vorige keer.
Mag ik ook eens?
Ja? Echt lekker. Minder gistig.
Ik vind het ook lekker. Gewoon zure melk.
Haha. En net op het moment, lief culinair dagboek, dat ik denk hier nog jaren mee door te kunnen gaan, merk ik dat de aandacht voor de kefircultuur alweer verslapt.
We kunnen anders ook zuurdezenbrood gaan maken. En dat we dan zelf
een zuurdecem gaan kweken.
Nou ja, tot zover maar even, lief dagboek. Tot later.
Chris Baeyema is een beetje ontmoedigd. Maar hij gaat nu met zuurdecem aan de gang. En het goede nieuws is dat dat ook een fermentatieproces is. Ondertussen zijn wij aan de springrols gaan zitten. Hier in de studio van Studio De Smet in Amsterdam. Waar wij twee wekelijks mangiare maken. Jona Freud, kookboekenfanaat, mijn steun en toeverlaat, heeft drie soorten springrolls gemaakt. Daar wordt een saus bij geserveerd. En springrolls.
Zal ik wat vertellen?
Misschien moet je gewoon beginnen met te vertellen wat een springroll eigenlijk is.
Ja, een springroll, als je dat letterlijk vertaalt, is het natuurlijk een lenterolletje. Nou, de lente was vandaag ver te zoeken.
Ja,
laat staan de zomer, die er nog wel bij me moet zijn. Maar een springroll, dat is natuurlijk een lenterolletje. Dus dat is het mooie, is dat je dus een hele simpele springroll is dus ook gewoon een blaadje groen. Kan eigenlijk van alles zijn. Meestal wordt gebruikt slaablad. Dus een van de springrolls die je op je bord hebt liggen ook.
Ja.
Daar kan je van alles in doen. Dat rol je in dat slaablad. Dat kan je zo eten, maar je kan er ook een lekkere saus bij maken.
Het is al waanzinnig populair. Je hebt ontzettend veel zaken die springrolls verkopen.
Ja, in alle soorten en maten. Tenminste, ik vind dat ze heel vaak terugvallen op ofwel inderdaad in een slaablad, ofwel in een rijstpapier.
Ja.
Dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Hebben jullie ook op je bordje liggen nu.
Lekker,
maar eigenlijk kan je alles gebruiken om iets in te rollen.
Welke drie kookboeken, want jij doet altijd vergelijkend warenonderzoek. Welke drie kookboeken liggen aan de basis van het bord wat Christian en ik, en jij zelf trouwens ook, eigenlijk praktisch al met porselein en al weg
opgegeten hebben. Terwijl we luisteren naar de kevier.
Kan je heel lang praten? Ik heb hier nog een stukje.
Ja, ga jij eten, dan ga ik praten. Is goed. De eerste springrol die ik heb gemaakt, dat is die gewoon in een slaapblad is gerold, die komt uit het boek Salmagundi. Het boek Salmagundi vind ik een fantastisch boek. Ik zeg het nog één keer. Het is een boek wat gaat over salades. Maar dan niet salades zoals wij kennen van aardappelgroenten. Of tenminste vlees, aardappels en salade. Nee, gewoon maaltijdsalades. Maar in alle soorten en maten uit de hele wereld. Warme salades, koude salades. Een boek wat ik heel erg fijn vind.
Wie heeft het gemaakt?
Sally Butcher heeft het geschreven. Dat is een vrouw die bekend is van een aantal vegetarische kookboeken. En nu dit boek heeft gemaakt, zijn helemaal geen vegetarische salades. Maar zij heeft een slahapje gemaakt met een, dat vind ik altijd heel erg moeilijk uit te spreken, een avgolemone dressing. En dat is een dressing op basis van citroen en geprakte eidooiers.
Oh ja.
Okay. En die zit er overheen. Dat is heel erg lekker. Dus
deze is het, hè?
Nee, dat is die met de pinda. Het is die.
Ja. Oh, die meest groente.
Ja, het is een slahapje met daarbij dus een dressing met die geprakte eidooiers.
Oh, nu zie ik het.
Dat is ook een hele bekende soep. Een avgolemone soep.
Ah ja.
Nou, dus dat is de eerste. Het tweede springroll.
Ik moet een beetje aan kikkererwten te denken.
Ja?
De smaak maar door
van
dat dan?
Avgolmone.
Maar door die geprakte eidooier.
Ja, dat zou
zijn. Kunnen.
Ja. Ik heb die associatie.
Het komt misschien meer door de consistentie. Dat het iets heeft van een groenmoes.
Ja, ik vind het echt een salade. Ik vind het echt een salade.
Ja, het is echt een salade met ontzettend lekker als voorgerecht ook, toch?
Ja.
Of
super,
sowieso als zomersgerecht.
Een paar granaaltjes erin, klaar.
Het tweede, dat leent zich dus er allemaal voor. Je kan ze dus vegetarisch maken, maar je kan er ook inderdaad vlees, vis, van alles eigenlijk doorheen doen. De tweede springroll die ik heb gemaakt, dat is de springroll die eruit ziet zoals men in eerste instantie denkt aan een springroll.
Ja.
Namelijk in rijstpapier gerold. Die komt uit het boek The Green Kitchen Travels. Dat is een boek van David Frankel en Louise Vindal. Dat zijn twee bloggers. Een echtpaar blogger. Nou vind ik bloggers altijd iets erg virtueels. Dus ik moet er altijd heel erg aan wennen. Maar deze van The Green Kitchen, daar ben ik al van het begin af aan erg dol op. Ja, eerst een gewoon boek, The Green Kitchen. En nu hebben ze net The Green Kitchen Travels. Waarbij ze over de hele wereld reizen. Daar schrijven ze over op dat blog. Dat schrijft die vrouw. Die man maakt de foto's, zoals ze toch meestal wel verdeeld. En vervolgens hebben ze een echt, wat je in Vietnam op straat kan vinden.
Dat is dit, hè?
Dat is die. Het leuke daarbij is.
Hebben ook foto's toch gemaakt, denk ik? Hebben we foto's gemaakt die op onze site komen? Ik denk het wel.
De structuur van deze is erg goed.
Gewoon ik vind hem ook. Nou, het leuke daaraan is dat je dus, ik vind een beetje overdreven, is dat er een tofu plakjes in zit. Ik weet niet of jullie dat geproefd hebben.
Zeker.
Die gemarineerd zijn in citroengas. citroengras, limoen en sojasaus. Die heb ik er, daar moet je minimaal 3 uur. Ik heb ze gisteren...
Ik vind het wel een verrijking van het gerecht.
Precies, dus het is
een compleet mooi gerecht.
Ja. Precies, het is een heel compleet mooi gerecht. Er is een dipsaus bijgemaakt die je zelf gemaakt is van rauwe pinda's. Dus die pinda's die brand je even aan in een koekenpan. Leuk. Met azijn, sojasaus, water en beetje aan hoornsiroop.
Wat ik een heel sterk punt vind van deze... is dat je hem gewoon echt uit de hand kunt eten. Die andere namelijk niet echt helemaal.
Moet je mes en vork
voor
hebben.
En het is toch streetfood waar we het over hebben.
Absoluut. En deze zit ook en zowel munt, koriander en komkommer in. Ja. Maar ook een beetje mango.
Ja.
En een beetje kokosgaafsel zit erin. En er zitten wat kiemen in. Kortom, ja, eet daar zo een gezond hapje.
Ja.
En lekker. Heel fris, vind ik het.
Ik voel het ook. Ja. Ik voel mezelf opknappen.
Nou, dat zie je, is je aan te zien. Dank. Echt waar.
Iets wat lekker is, moet wel gezond zijn.
Nou, zo is het.
De derde die ik heb gemaakt is weer heel anders. Want dat is een warme spring roll in een koolblad.
Ja.
Ja.
En het, dat is dan misschien dan ook wel geen spring roll. Maar ik vond het een gevulde koolrol uit Japan is het. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb hem erbij gezocht. Omdat er een ontzettend leuk boek, Recepten uit Tokio, is uitgekomen.
Recepten en, uit Tokio heet het boek.
Het is een Japans boek. Het is ook uit van een Japans Frans bedrijf. Sorry.
Het had wat mij betreft ook zo uit het Oostblok kunnen komen.
Maar dan die bladeren worden gefermenteerd, hè? Die koolbladeren.
In het Oostblok.
Dus dat is eigenlijk, zuurkool, maar dan van hele bladeren. En die vullen ze dan. Want daar vond ik hem dus ook aan doen denken, zeg maar.
Ja, het is een soort worstenbroodje, maar dan in een andere variant.
Nou, er zit ook wel wat anders. Punt 1 zit er paardenschaak bij.
Wat kneudel.
Er zit shiitakes in, die vind je echt niet in het Oostblok terug. Nee. Er zit gekookte Japanse rijst in, die vind je ook niet in het Oostblok terug. Gemberwortel, sojasaus.
Nu word ik dus gewoon met feiten om de oren geslagen en kapot gemaakt.
En dan wordt het worden ze opgewarmd, die koolrolletjes, in een bouillon van sojasaus, mirin, zout, sake en dashi.
Japan.
Nou, Japan.
Hoe Japan. Want dashi, dat zijn die vlokken van de bonito. Ja. Van de gedroogde vis. Hè?
Precies. Nou, ik vind het dus zelf ontzettend lekker.
Ja, ik vind dit de lekkerste van de drie.
Jij vindt dat de lekkerste?
De tweede vind ik qua structuur het mooist. Maar die laatste is qua smaak wel...
Die laatste dat is echt zo'n beetje zo'n vettige, lekkere.
Maar dat is
daar blijf je van door eten. Comfortfood. En die andere is meer verantwoord... Als je weer je rondje in het park loopt.
Maar gewoon wel ook heel erg lekker. Ja. Leuk om mee te nemen op een picknick ook, hè, vind ik. Die middelste.
Ik vind ze eigenlijk trouwens sowieso alle drie op hun eigen manier heel leuk.
Dank je wel.
En volgens mij is het ook veel werk. Ik heb de receptuur bestudeerd.
Het is, dat wisselt een beetje. Je bent lang aan het rollen, dat is natuurlijk niet mijn werk. Hè? Want ik ben ik ben niet voor niks een bourgondier. Ik ben meer van het grove. En hier moet alles natuurlijk fijn gesneden worden. Ja. En mooie reepjes en dan oprollen en doen. Dus dat kost mij veel meer tijd dan de gemiddelde mens. Omdat ik niet zo fijn besnaard ben, denk ik.
Oké, maar goed, je hebt andere hele grote kwaliteiten. Daarom. Die wij ook wel kennen in het programma. Daar zit ook een sausje bij.
Bij die, spring roll van die Green Kitchen Travel City saus... van die rauwe pinda's die je geroosterd hebt. Die heb ik net verteld. Het
is trouwens een product dat je niet mag fermenteren, pinda's.
Oh, waarom dan niet?
Er zit een bacterie op die een kankerverwekkende stof maakt. Als je gaat fermenteren, dan vermenigvuldig je die bacterie. Dus
dat zijn wel dingen die je moet weten. Hè?
Maar die staat ook in mijn boek.
Kijk.
Daar heb ik het verteld over pinda's en dat je die niet kan fermenteren. Ik heb wel een pindakaasrecept gegeven, omdat eigen gemaakte pindakaas wel super lekker is.
Ja, dat staat er ook in. Ja.
Dat is super
maar ik vind dat sausje echt super bij die springrol.
Ik vind deze springrols hartstikke leuk. Dankjewel, Jona.
Nou, graag gedaan.
Dat je hiermee verblijd hebt en op onze site radiomandjare.nl staan alle recepten. Beste lezer, schrijft iemand, dat is leuk. Jan Zuidervaart, die schrijft... kan je iets vertellen over kombucha-drank? Net had je het er al even over, hè?
Ja, we hebben net die reportage gehoord over kefir. Het kefirplantje. Ja. Kombucha is net zoiets. Het is een symbiose van verschillende micro-organismen. En die maken zelf een kombucha-drank. Dat is een zwam. Die gaat uiteindelijk bovenop je drank drijven. En die voed je met thee en suiker.
En daar praat je mee 's nachts.
Die kan je aaien of mee praten.
Maar wat is de basis van een kombucha?
Ik denk nu opeens aan zo'n tamagotchi ding.
Beginnen met een zwam.
Ik vind het wel vies klinken met die zwam bovenop.
Ja,
moet ik even doorheen?
Ja, het ziet er ook een beetje viezig uit soms. Maar net zoals bij een azijn. Dan krijg je ook zo'n gelei-laagje op. Ja. En dat ziet er soms een beetje viezig uit. En mensen denken van, het is niet goed meer, weg ermee. Nee, maar dan heb je juist een hele goede azijn. Maar bij de kombucha, dat is dus een zwam. En die koop je. En om de een of andere reden is het in Nederland verboden om die kombucha-zwam te verkopen. Dus je moet hem uit Duitsland halen of van iemand
via
krijgen.
Internet. Het is wel heel spannend.
En ja, het is, ja, het
dus met je kombucha
de grens over.
De grens over met die zwam achter in de auto.
Maar het vermenigvuldigt zich. Hè? Dus elke keer, als jij hem, je moet elke week of twee weken ga je hem voeden met nieuwe thee en nieuwe suiker. En dan de drank, die drink je op. Of die zet je in de koelkast, dan deel je uit. En die zwam, daar groeit elke keer een nieuw laagje op. Dus die kun je afpellen. Dan kun je gewoon elke keer een laagje afpellen en dan het anders geven en die kan dan ook kombucha maken.
Kijk, dat zijn leuke dingen. Het is een fermentatietopper, zegt onze luisteraar. Dat is ook zo.
Ja, het is lekker. Kombucha.
Nog even heel snel één vraagje. Het water loopt me elke keer in de mond, zeker als het over fermenteren gaat. Ik ga het boek kopen. Nou, dat is altijd
leuk,
goed nieuws.
Ja.
Mijn zwager is boer, schrijft Judith. De verse melk is al geregeld.
Ah. Kijk. En brie maken.
Ja. En brie maken, ja. Want daar gaat het allemaal om.
Ja, dat is echt een van de mooiste producten die je kunt fermenteren.
Nou, daar ga ik dit weekend ook mee beginnen. Echt waar, ik ga het doen.
Jij bent ook een beetje aangestoken.
Ja,
hè?
Die brie maken, dat is echt een uitdaging. Ga ik doen.
Ja. En je hebt wel verder gewoon de familie om je heen geïnformeerd over dit proces?
Dat merken ze vanzelf.
Je stapt wel vrij hoog in.
Ja. Dat had ik met mijn eerste garum, vissaus, zeg maar.
Ja. Oh, ja.
Die heb ik uiteindelijk moeten verhuizen naar de schuur. Ja. Want het huis was niet meer in te komen.
Nee. Is dat nou het enige wat je eigenlijk doet, fermenteren? Of is er ook wel
Nee. Ik denk dat mijn vrouw nu zit te lachen thuis, want ik doe heel veel. Dit is een van de dingen die ik doe. Ik ben altijd
die doe je allemaal
bezig.
In de buurt van het erf? Of op het erf?
Op het erf. Maar pop-up, hè? Dus ik doe alles, allerlei cateringactiviteiten op locatie.
Nou ja, je bent net getrouwd, dus je zit nu nog in een soort witte brood. Dus
witte zuurdesembroodweek.
Ja. Dat zijn de allerergste. door de kwestie Blatter en consorten en FIFA en weet ik veel wat en tumult is helaas Francine's bijdrage, namelijk het diner, verhuisd.
Verhuisd, we doen hem de volgende keer.
Daarom, maar we hebben daar zin in. En straks eten we dus heerlijk die Jacobs...
Die coquilles al.
De coquilles.
En we bespreken hem dan over 2 weken.
Nog een keer. Nou, hartstikke lekker. Leuk dat jullie er allemaal waren. Verrot lekker was deze uitzending. Maar vooral het boek van Christian Wij. Zelf fermenteren heet het. En over 2 weken zijn wij er weer. Zometeen na 8:01 op straat. Nou, dat wordt natuurlijk... ik denk dat het over de FIFA gaat. Daar zal het over gaan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat.
Met schrijver Thomas Ros over het boek Doodskop. Met als taalschat het lied dat mijn moeder zong. Een bundel over de vroegere Brabantse liedcultuur. Met cabaretier Tim Hartog. Met het nieuwe lied, een gezelschap jonge liedschrijvers. De TNA van Johan Cruijff. En met natuurlijk alle vaste rubrieken.
De taalstaat.
Morgen van 11 tot 1.
Taalstaat.
Op NPO Radio 1.